onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven heeft verkoren, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 147, vers 4, zingt beurtelings en dankt den Heere. En vers 7, hij wil in gunst uw heil bewerken. 4 en 7 van 147. Wij openen het woord Gods in het eerste boek Samuel en we lezen daarvan het zesde hoofdstuk, de eerste 13 versen. 1 Samuel 6, de versen 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 144. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heuglijk lot door z'Heeren gunst bejegend. Als nu de ark des Heeren 7 maanden in het land der Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, zeggende: wat zullen wij met de ark des Heeren doen? Laat ons weten waarmee wij ze aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden: indien gij de ark van de God van Israël wegzendt, zend haar niet ledig weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden en u zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij: welke is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En zij zeiden: 5 gouden spenen en 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen, want het is enerlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden van uw spenen en beelden van uw muizen die het land verderven en geeft de God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden en van over uw God en van over uw land. Waarom toch zoudt gij lieden uw hart verzwaren gelijk de Egyptenaars en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken dat ze heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien op de welke geen juk gekomen is. Spant de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weer naar huis. Neem dan de ark des Heren en zet ze op de wagen en leg de gouden kleinoden die gij hem ten schuldoffer vergelden zult in een koffertje aan haar zijde en zend ze weg dat ze heen gaan. Zie dan toe, indien zij de weg van haar landpalen opgaat naar Bet-Semes, zo heeft hij ons dit grote kwaad gedaan. Maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft, het is ons een toeval geweest. En die lieden deden al zo, en namen 2 zogende koeien en spanden ze aan de wagen en haar kalveren sloten zij in huis. En ze zetten de ark des Heren op de wagen en het koffertje met de gouden muizen en de beelden van hun spenen. De koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bet-Semes, op een straat. Zij gingen steeds voort, al loeiende, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelfde tot aan de landpalen van Bet-Semes. En die van Bet-Semes maaiden de tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. Laten wij vanmiddag ons geloof belijden met de woorden van zondag 9 van onze Heidelbergse catechismus, waar gevraagd wordt wat gegeloofd met de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En dan is de belijdenis dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Wij luisteren vanmiddag naar het woord des Heren, dat ons wil onderwijzen ten aanzien van de ware dankbaarheid en de redenen die mensen dienen te hebben om de Heren ootmoedig te danken. En we vinden onze tekst in het 13e vers van het zojuist gelezen schriftgedeelte, 1 Samuel 6, en die van Bethsemes maaiden de tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. Laten we eerst samen bidden. Heren, laten we uw naam ootmoedig erkennen mogen dat u ons vandaag de gelegenheid geeft om onze jaarlijkse dankdag te houden. We kunnen samenkomen in uw huis. We kunnen dat ongehinderd en ongestoord doen. Er is ook een woord van u, Heren, want uw woord mochten we meenemen naar de kerk en uw woord was ook al in dit kerkgebouw en lag hier al op de preekstoel en lag ook al in menige kerkbank. En u hebt ons dat woord al zo lang gelaten en iedere keer weer door dat woord willen onderwijzen. En dat woord mag er dan ook vandaag zijn, Heren, om ons opnieuw te onderwijzen, nu met name ook ten aanzien van wat nou echte dankbaarheid is en waarover een mens dankbaar dient te zijn. Wij zijn speciaal bij elkaar gekomen om te danken voor gewas en arbeid, voor wat u gegeven hebt op het land en voor wat u gegeven hebt in de lichamelijke zorg, de zorg voor ons lichamelijk welzijn, zoals u dat bewezen hebt in de afgelopen periode tot op de dag van vandaag toe. En voor de mogelijkheden die wij hebben, nu u ons gezondheid en krachten geeft om ons werk te doen, en u gelegenheid schonk om ons werk te doen. En zelfs als we die gelegenheid niet meer hebben, of als we de krachten om dagelijks werk te verrichten niet meer bezitten, dan hebben we nog geen gebrek, dan wordt er nog voor ons gezorgd, Heren. Zodat we vandaag inderdaad wel mogen zeggen dat het, als het over die dingen gaat, we in ieder geval aan geen zaak gebrek hebben. En zou dat al geen reden tot dankbaarheid zijn? Zou ons hart daar al niet door vervuld dienen te zijn met ootmoedige erkentenis van uw goedheid? Maar daar komen dan nog zoveel andere dingen bij, Heren. Zoveel rijkere zegeningen nog, zegeningen die op het terrein van de geestelijke zaken liggen. Uw woord, de verkondiging daarvan, en als het door uw Heilige Geest ook nog zo mocht zijn in ons leven dat dat woord ingang vond in onze harten en dat we verstand kregen, al is het dan alleen nog maar in beginsel van God en goddelijke zaken, zou dat dan nog niet meer nog een reden zijn om uw naam te danken. Maar Heren, hoe zullen we het doen? Hoe zullen we het oprecht doen? Hoe zullen we het op een wijze doen die u de Heren werkelijk de eer geeft? Hoe zal het kunnen dat het danken niet alleen maar spreken van woorden zal zijn, maar dat ons hart erin meekomt? Leer ons zo dankdag houden, Heren, dat het werkelijk u de eer mag toebrengen. Dat ons hart erin mee mag spreken. En dat onze harten zo aan u en aan uw dienst mogen zijn gebonden en gewijd, dat u daar een welgevallen in kunt nemen. Heren, dat zijn niet de dingen die wij maken. Al zingen we nog zo plechtig en al luisteren we nog zo intensief en al spreken we, al preken we nog zo welgemeend, dan nog is de vrucht het resultaat van het werk van uw Heilige Geest. En oprechte dankbaarheid is er alleen als uw Geest die werkt. En de danktoon al eveneens, alleen als uw Geest het werkt. En daarom, Heere, zien we op tot u. En wij bidden van u dat gij ons die dingen geven wilt die niet vanzelfsprekend zijn. Maar die er zijn als een wonderwerk van uw genade. En zo zult u dan verheerlijkt worden in uw eigen werk en niet in het onze. Heere, wees zo in ons midden en wilt gij zo alles wel maken. In preken, in luisteren, in zingen, ook in het brengen van onze gaven. Want dat mag ook gebeuren op een dankdag. Dat we van datgene wat u ons hebt gegeven ook aan u mogen teruggeven. Tot onderhouding van uw dienst, tot instandhouding van het werk dat gebeuren mag en moet in uw opdracht. Heere, geef ons een, wat dat betreft ook een dankbaar hart en een dankbare hand die uit datgene wat u gegeven heeft aan u de Heere teruggeeft. We geven het u uit uw hand. Zo zei David het. En zo is het ook. Als het echt geven is, dan geven we het uit uw hand, weer in uw hand terug. In verwondering dat u het eerst aan ons wilde geven, terwijl we er niets van verdiend hebben. Laat uw zegen zo op alles mogen rusten, Heere, en wees gij in genade in ons midden. Bewaar ons voor alles wat verkeerd is. Bewaar ons ervoor dat we bezig zouden zijn met de dingen die morgen ook onze aandacht wel zouden kunnen krijgen en die nou niet beslist vandaag onze geest zouden moeten vervullen. En bewaar ons speciaal ook voor die dingen die ons helemaal bij u en bij uw woord vandaan trekken. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben en gebruiken kunnen om de loop van uw woord te stuiten. Maar leg ons allen onder beslag van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 65ste psalm, vers 8 en vers 9. 65, vers 8 en 9. Uw goedheid kroont de jaargetijen en de velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden en lonen slansmans zweet. De Heere te dienen met uw gaven in de ene collecte voor de kerk. Thank you. onze tekst uitgekozen is, verplaatst ons in een tijd die voor het volk Israël niet erg gemakkelijk is geweest. Ze waren heel veel van hun vrijheid kwijtgeraakt, doordat de Filistijnen hen als het ware onder de voet gelopen hadden. Er was oorlog gevoerd, er waren een paar veldslagen geweest. In het vierde hoofdstuk van dit boek wordt ons daarvan verteld. En nadat ze de eerste keer verslagen waren, hebben de Israëlieten gedacht dat ze zich voor de tweede slag met de Filistijnen toch wat beter moesten voorbereiden. En een van de maatregelen die ze genomen hadden en waarvan ze dachten dat ze er wel profijt van zouden hebben, was dat ze de ark des Heren uit de tent des Heren in Silo gehaald hadden en dat ze die ark in het leger hadden gebracht. Vanuit de gedachte dat als de ark dan maar bij hen was, ze wel de overwinning zouden behalen. Dat toont wel hoezeer de godsdienst bij Israël in die dagen, althans bij velen in Israël, veruitwendigd was. Alsof de ark wat voor hen kon doen. Alsof de ark gelijk staat met God. En alsof de aanwezigheid van de ark de garantie is dat God er dan ook is. En dat ga je krijgen als de mensen de vormen, de rituelen, de ceremonieën zo belangrijk gaan achten dat ze daar eigenlijk de godsdienst in zijn gaan zien. Anders gezegd, als men de zaken gaat veruitwendigen, als de uiterlijke vormen er dan nog wel zijn, maar als het hart er al helemaal niet meer in is. En de Heere heeft ze op een pijnlijke manier laten voelen dat deze manier van godsdienst hem helemaal niet aanstaat. En hoe liet hij ze dat pijnlijk gevoelen? Hij gaf de Filistijnen de gelegenheid om nu ook de ark nog een keer buit te maken. En zo hebben de Filistijnen de ark meegenomen en in de tempel van hun afgod neergezet. En God had zich zo ook teruggetrokken uit het volk. Een andere conclusie is niet mogelijk. Niet omdat de ark weg was, was tegelijkertijd God weg. Nee, God was al weg. God had zich al teruggetrokken. En toen kon die ark ook nog wel weg. De Heere heeft zijn volk verlaten. Althans voor dat moment en voor die tijd. En dan ervaren ze dat ook dat alles tegen is. Want dan hebben de Filistijnen het eigenlijk te zeggen in Israël. Als ze hun godsdienst zo veruitwendigen en dan denken dat ze de Heere daar nog mee kunnen behagen ook, dan moeten ze ondervinden dat dat voor de Heere geen enkele waarde heeft. En nu laat God hen gevoelen dat zijn ongenoegen op hen rust. En weet u waar ze dat heel speciaal gevoeld hebben? In Bet-Semes. Waarom in Bet-Semes? Omdat dat een van de, en kijkt u het maar na in Jozua 21, omdat dat een van de priestersteden in Israël was. Toen het land Israël verdeeld werd onder Jozua, toen elke stam zijn eigen gebied kreeg, toen moesten ook de Levieten ergens wonen. Die kregen geen speciaal erfdeel. Maar die werden verspreid over het hele land. En in elke stam kregen de Levieten en daarin ook de priesters, die ook uit de stam van Levi waren uiteraard. In al die stamgebieden van Israël, van het noorden tot het zuiden, kregen de Levieten een aantal steden toegewezen. Daar mochten ze wonen. En een van die steden, een van die priestersteden was Bet-Semes, wat we in onze tekst ook tegenkomen. Daar woonden de priesters. Daar woonden de Levieten. De mensen die speciaal hun werk hadden in het heiligdom. Maar wat betekent dat heiligdom als de ark er niet meer is? Is dan alles wat die priesters daar doen niet ijdel geworden? Dan kan er geen grote verzoendag meer gehouden worden. Dan kan het bloed niet meer gesprenkeld worden op het verzoendeksel. trouwens, dan is dat heiligdom helemaal leeg. Wat heeft dan al dat werk bij het heiligdom nog te betekenen? Dat is allemaal ijdel. En zo hebben ze met name in Bet-Semes, die mensen die normaal naar Silo moesten geregeld in het jaar, hebben ze met name in Bet-Semes gevoeld dat de hand des Heren hen geslagen had. En nou is het oogsttijd. De tarwe is rijp en dus moet de oogst ingezameld worden. En in die oogst mogen ze normaal gesproken toch weer een nieuw blijk van Gods goedheid, van Gods gedurige zorg zien. Normaal geeft zo'n oogsttijd dan ook alle reden tot dankbaarheid en tot blijdschap. De oogsttijd is in de regel een blijde tijd. Zeker als het gewas goed gegroeid is, als de akkers goed gedragen hebben en als je de rijpe, rijke vruchten mag binnenhalen. Maar dit keer ligt er een grauw sluier over alles. En dit keer is er niet echt blijdschap. Ze kunnen toch niet echt blij zijn in deze situatie. Zeker die priesters en levieten in Bet-Semes niet. Echte dankbaarheid, echte vreugde is onder deze omstandigheden toch een onmogelijkheid. Het is allemaal zo triest. Zeker er is oogst, maar er zijn ook geregeld weer de Filistijnen en de verdrukking en al de ellende die daarmee gepaard gaat. Dan begrijpt u toch wel dat het allemaal onder een grauw sluier ligt, omdat de ark weg is uit Israël. Omdat zoals die vrouw die dat kind baarde, de vrouw van Pinehas, toen ze bericht kreeg dat de ark weggehaald was, omdat die vrouw toen zei, de eer is weg uit Israël. De heerlijkheid, de kaboot, wat God bewezen heeft als hij daarin betuigde dat hij onder zijn volk wil wonen, dat is weg. Want denkt u maar eens na over die ark. Wat beeldt die ark eigenlijk uit? Natuurlijk, als je alleen maar naar de buitenkant kijkt, dan is het een houten kist met goud overtrokken, met een deksel erop, een gouden deksel. Maar kijk nou eens even iets verder en laten we ons eens afvragen in het licht van het woord van God wat de Heere nou eigenlijk met die ark bedoelde. Waarom hij die ark aan Israël gegeven heeft en wat die ark eigenlijk voor een symbool was, waar die ark van sprak. De ark die van Gods gunst getuigt, zoals een psalmregel zegt. Die ark was immers bedoeld als de troon waarop de Heere als koning in Israël wilde zetelen, te midden van zijn volk. Hij is Israëls koning. En hij wil als koning onder zijn volk in de duisternis van het heilige der heiligen wonen. Op het verzoendeksel. Van die ark heeft de Heere gezegd, van dat deksel op de ark heeft de Heere gezegd, het 22e vers van Exodus 25, waar de voorschriften over de ark worden vermeld. Daar zal ik bij u komen. En daar zal ik tot u spreken. Vanaf het verzoendeksel. Van tussen de twee cherubimen. Dus wel heel degelijk is die ark de plaats waar de Heere wilde verschijnen onder Israël. Waar de Heere wilde wonen, waar de Heere wilde spreken vanaf het verzoendeksel. Dat wil zeggen waar de Heere zijn genade wilde bekendmaken. Waar de Heere zijn evangelie wilde laten horen. Inderdaad, de ark die van Gods gunst getuigt. Want belangrijk in die ark is met name dat deksel. Als daar toch op goddelijk voorschrift geregeld het bloed der verzoening gesprenkeld werd. Als daar in het gesprenkelde bloed de vergeving van zonde werd bekendgemaakt. Als in de weg van de vergeving van zonde de toegang tot God werd ontsloten. En de gemeenschap met de Here weer mogelijk werd gemaakt. En de verborgen omgang met de Here mocht worden beoefend. Voor schuldige zondaren, en dat waren ze. Dat waren ze allemaal zonder enige uitzondering. Voor schuldige zondaren is er toch een weg des behouds. Is er toch toegang tot de troon van Gods genade. En daar ligt nou het geheim van het feit dat de heilige God te midden van een onheilig zondaarsvolk wilde wonen en kon wonen. God heeft in gunst en niet in wraak zijn lust. Op grond van dat bloed. Maar die ark is weg. Het teken van de inwoning Gods onder zijn volk is bij de vijanden. En terecht heeft die van naam onbekende vrouw van Pinehas gezegd, de eer is weg. Nou gemeente, we zullen alles van die tijd wel niet mogen overbrengen en kunnen overbrengen op onze tijd. Maar ik zou toch zeggen dat er wel heel wat overeenkomst is tussen toen en tussen nu en tussen de situatie toen en de situatie nu. Als toen gold, de eer is weg in die samenleving van toen, dan is vandaag precies hetzelfde toch eigenlijk aan de hand. De eer is weg. Want onder ons volk in de samenleving waar wij deel van uitmaken, is er ook zoveel ongehoorzaamheid en goddeloosheid. En wat wordt er weinig gerekend met de Here en met de wil des Here en met de wetten des Here. Is de Here verdwenen uit ons land of bezig te verdwijnen? Als daar veel mensen ligt, mag dat best gebeuren, want die hebben geen enkel belang bij God. En die hebben geen enkel belang bij de wetten en de inzettingen van die God. Die zijn er veel meer een last dan dat ze er vreugde aan beleven. En ze bewijzen het met hun levensgedrag. Ze bewijzen het met wat ze zeggen en met wat ze doen. En met heel de aalde uitingen van hun leven. Dat er bij hen geen enkele begeerte en behoefte is om aan de Here gehoorzaam te zijn. De mentaliteit waaruit veel mensen leven is de mentaliteit van: wat heb ik met God te maken? Wie is de Here dat ik hem zou gehoorzaam zijn? Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. En zo is het gegaan. En zo is het de laatste jaren, de laatste decennia, al sneller gegaan in ons land. Veel mensen die nooit wat met God gehad hebben. Of die misschien in hun jeugd er nog wel wat aan gedaan hebben en er nog wel bij opgevoed zijn tot op zekere hoogte. Maar die het allemaal achter zich gelaten hebben en er een streep onder gezet hebben en er ook niet van plan zijn er ooit nog een keer naar terug te keren. Ze verheugen zich toch wel. Ze hebben genoeg aan het aardse leven en aan de aardse goederen. En als die er dan maar in voldoende mate zijn, nou wat moet je dan nog meer? Meer zoekt de mens toch niet. En dan valt het een beetje tegen dat de economie niet meer is wat die was en dat het allemaal een beetje minder wordt en dat de lonen bevroren moeten worden enzovoort. Tuurlijk valt dat wel tegen, maar dat zal ook wel weer van voorbijgaande aard zijn en dan komt er wel weer een betere tijd. En ondertussen hebben we het in de laatste jaren toch zo goed gekregen dat dat eigenlijk ook niet het allerergste is als we een klein beetje moeten inleveren. En gemeente, we kunnen het dan wel hebben over mensen om ons heen, mensen in de samenleving, maar hoe staat het nou eigenlijk met ons? Zien wij het wel, dat er zoveel onder ons volk gaande is waaruit je heel bang de conclusie zou moeten trekken, is God bezig te verdwijnen. Niet alleen uit jouw wet, zoals een boek van Geert Makkeluit, maar helemaal uit ons land. En dragen we daar leed over? En beseffen we dat de Heere het nooit kan goedkeuren als onze godsdienst een veruitwendigde godsdienst is. En meer niet. Beseft u dat de Heere daar helemaal geen welbehagen in kan nemen, als we alleen maar vormendienaars zijn. En dat in alles wat we doen, in ons zingen, in ons bidden, in ons preken, in ons luisteren, in heel dat christelijke leven en dat christelijke betoon in ons leven, eigenlijk het hart ontbreekt. Beseffen we dat we doende de zonde en levende voor onszelf bezig zijn om onszelf toren te vergaderen als een schat. En dat er een keer een dag van de afrekening moet komen. En is het om die reden dat als we vandaag dankdag houden, en we hebben reden om dankdag te houden, ik zal u daar straks wel wat meer van zeggen, als we dan vandaag dankdag houden en let op wat de Heer ons weer heeft gegeven, en toch weer heeft willen geven, en ondanks alles toch nog weer heeft willen geven, in gewas en arbeid, dat we dan wel alle reden hebben tot dankbaarheid, maar dat er dan toch vandaag een stuk zorg in ons hart is. Waardoor we net als die mensen in Bethsemes toch eigenlijk niet echt blij kunnen zijn. Niet echt blij, want we hebben nou wel heel veel weer gekregen aan voedsel en aan kleding en aan noem maar op. Maar geestelijk deugen de dingen toch zo helemaal niet. Geestelijk is er toch alle reden om in zak en as te zitten. Als je de ontwikkelingen ziet, de geestelijke ontwikkelingen van ons land en van ons volk. En als je de wanorde in de kerken ziet en het verwarring die er allerwege is. En de geesteloosheid onder veel christenmensen. En de duisternis die er op veel kerkelijk en geestelijk leven lijkt te liggen. En als we daarop letten, zijn we dan nou echt zo blij met die oogst? Je kunt het ook nog persoonlijk maken. Want het komt in het leven van ieder die de Heere vreest ook voor. Dat er tijden zijn dat zij de Heere kwijt zijn. Dat de Heere zich van hen lijkt te hebben teruggetrokken. En daar had de Heere natuurlijk aanleiding voor. En dat is vaak door de schuld aan de kant van Gods volk. Door hun onachtzaamheid. Door hun slordigheid. Door geen voorzichtige wandel. Door toch veel te veel in de wereld op te gaan. Door toch veel te veel wereldgezind te zijn. En je weet dan wel wat de gevolgen daarvan zijn. Je weet dan wel dat op die manier de tere omgang met de Heere verdwijnt. Je weet dan toch wel dat op die manier en langs die weg het leven in de gemeenschap en in de verbondenheid met de Heere verdwijnt. Je weet dan toch dat dat woordje, leest het nog wel, maar het is zo menigmaal alsof het een gesloten boek is, terwijl je vroeger wel ervaring had dat als je het woord opende, dat de Heere dan tot je ziel sprak en dat je ziel erdoor verkwikt of bemoedigd of onderwezen werd. En nou lijkt het wel alsof de Heere niet meer spreekt, of alsof je het niet meer verstaan kunt. En als je dan toch heel formeel, want dan worden de dingen formeel en dan worden de dingen ook in het leven van degene die de Heere wel vrezen, althans tijden gekend hebben dat ze in de omgang met de Heere mochten leven, dan worden de dingen ook formalistisch, ook vormendienst. En dan bid je nog wel, maar waar gaat dat gebed nou heen? En is dat nou de ademtocht van je ziel? En zo zijn er in het leven van Gods kinderen ook van die periode dat het net is alsof, laat ik het dan maar met die woorden uit de tekst, ontleend aan onze tekst zeggen, alsof de ark weg is. Helemaal weg. En als je je gemist dan weer gaat gevoelen, kun je dan nog blij zijn. Al heb je nou een tafel vol met eten voor je, en al heb je nou een klerenkast vol met kleding, en al heb je nou ik weet niet wat voor een salaris en dan heb je nou nog zoveel aardse goederen en zegeningen, maar als de gemeenschap met de Heere verbroken is, terwijl je weet wat het is om wel in het licht van Gods aangezicht te mogen wandelen en je gaat nou gevoelen dat dat weg is, kun je dan met die kleren en met dat eten en met die zegeningen nog echt blij zijn? Ben je dan echt ook in de stemming om dankdag te houden? Dan moet het toch weer goed komen. Dan moet het toch weer goed komen tussen de Heere en je ziel. En hoe komt dat goed? Van ons uit niet. En dan is het vandaag tijd om onze armoede voor de Heere te belijden. En onze afmakingen aan de Heere bekend te maken. Oh nee, dan hebben we geen enkele reden om ons te verheffen boven al die mensen die zich vandaag helemaal niet druk maken om dankdag en die dat nooit in hun leven doen en die geen biddag houden, die helemaal nooit een gebedsleven hebben en die de Bijbel gesloten laten en die de kerk van binnen niet meer kennen, hebben we ons helemaal geen reden om ons boven die mensen te verheffen die vroeger mogelijk wel bij ons hoorden, maar die uit ons uitgegaan zijn en die nooit van ons geweest zijn geestelijk. We hebben er geen reden om ons boven wie dan ook te verheffen. Als we tenminste onszelf eerlijk willen bezien. Dankdag. Oogstfeest. Maar het zou best eens een keer een gelegenheid kunnen zijn die God bedoelt op dat wij onze nood en de nood van ons volk zouden gevoelen. En ons daarover verootmoedigen, gemeente. En dat we, en dan moeten we maar bij onszelf beginnen. En niet wachten tot een ander ermee begint, maar bij onszelf beginnen. En dat we zouden gaan breken met de zonde. En dat we de Heere om zijn genade zouden gaan aanroepen. En dat we zouden pleiten op dat bloed dat oudtijds op het verzoendeksel gesprengd werd. Zou dat niet de weg wezen die ons gewezen wordt als we wel een tarweoogst hebben, maar als de ark weg is? Ja, ze zijn daar druk bezig op de akkers in Bethsemes, want ja, als het oogsttijd is, dan moet de oogst binnengehaald worden. Dat kun je niet laten wachten tot een paar weken later. Dat moet gebeuren. En zo zijn ze druk bezig. Die van Bethsemes maaiden de tarweoogst in het dal. En dan worden ze onderbroken in hun werk. Er komt daar een wagen aan. Getrokken door twee koeien. En die koeien maken nogal wat lawaai. Dat zijn loeiende koeien. En er zit geen ene drijver, geen ene bestuurder op de bok van de kar. En wat staat er op die wagen? Dat kan niet missen. Dat is de ark. De ark die bij de Filistijnen vandaan komt. Bethsemes lag aan de grens van het land van de Filistijnen. De ark komt terug. En daar heeft nou geen ene Israëliet iets aan gedaan. Echt niet. Er is er geen een uit Bethsemes of waar dan ook die naar het land van de Filistijnen gegaan is en die ark gehaald heeft. Dat zou hem niet toegestaan zijn. Er is er niet één geweest die een vriendelijk verzoek heeft ingediend bij de vijf vorsten van de Filistijnen van mogen we de ark alstublieft terug hebben. Dan hadden ze nul op het rekest gekregen. Nee, er is geen ene Israëliet die hier wat aan gedaan heeft. Dit werk is door Gods alvermogen. Door 's Heeren hand alleen geschied. Kijkt u maar. Want de Heere heeft in die 7 maanden dat de ark bij de Filistijnen was, de Filistijnen geplaagd. Hij heeft ze geplaagd. Met muizen die hun oogst opaten. Hij heeft ze geplaagd met bepaalde gezwellen die hij in het lichaam van die Filistijnen een plaats gaf waardoor het leven voor hen ondraaglijk was. Ze konden er niet meer van zitten. Ze konden er niet meer van lopen. Van de zweren die God aan hun lichaam gaf. En toen is langzamerhand het besef geboren, we moeten van die ark af. Eerst hebben ze geprobeerd in de ene Filistijnse stad die ark maar weg te sturen en naar een andere plaats, naar een andere stad van de Filistijnen te transporteren. Maar daar deden zich dezelfde moeilijkheden voor en daar moest die ark ook weer weg. En toen kwam die in de derde stad van de Filistijnen terecht, totdat ze tenslotte tot de conclusie komen, we moeten er helemaal vanaf. En ze hebben de priesters gevraagd en ze hebben de tovenaars gevraagd, wat denken jullie dat we doen moeten? En die hebben advies gegeven en zo is het tenslotte gebeurd dat ze die ark genomen hebben en dat ze hem op een wagen gezet hebben en dat ze die wagen bespannen hebben met twee zogende koeien en dat ze er nog een offertje bij gedaan hebben. Dat ze die spenen, die zweren waar ze mee geslagen werden, hebben nagemaakt in goud. En dat ze die muizen hebben nagemaakt in goud. En dat alles in een koffertje gedaan. En als een soort offertje hebben meegegeven in een koffer naast de ark. Gods hand drukte zwaar op de Filistijnen. En Gods hand dwong hen ertoe de ark te laten gaan. En dan is er nog een bewijs van de hand van de Heere. Want dat advies luidde om twee zogende koeien voor die wagen te spannen. Koeien die kalveren hebben. Maar die kalveren bleven wel achter. Die kalveren bleven wel in de stal. Die kalveren werden wel gescheiden van die moederdieren. En toch gingen die moederdieren, zij het dan al loeiende, om hun, als ik het zo mag zeggen, als dieren dat hebben, hun emoties te uiten. Die koeien gingen dan al loeiende toch door de hand van de Heere weg. In de richting van het land Kanaan. En hij stuurde ze op de rechte weg. En pas als die wagen in Bet-Semes aangekomen is, dan gaat hij van de weg af. Het veld in. Ook dat is Gods hand. En in dat alles laat de Heere het zijn volk weten dat hij in gunst en ontferming naar hen terugkeert. En nou mogen ze het teken van zijn gunst, nou mogen ze de ark die van zijn gunst getuigt weer in hun midden hebben. Ondanks alles. Ondanks hun zondigheid. Ondanks hun verdorvenheid. God wil toch nog en toch weer wonen onder zijn volk. En is dat geen onbegrijpelijk wonder? Vraagt u, waarom doet God dat? Is dat omdat er in Israël een bekering gekomen is? Daar lees je op dat moment nog helemaal niks van. Dat komt in het volgende hoofdstuk wel. Maar in dit gedeelte en in het hoofdstuk dat er al vooraf gaat, lees je er nog helemaal niets van. Je zou kunnen zeggen dat er een aantal voorbidders geweest zijn. Op grond van Psalm 99 mag je dat wel zeggen, geloof ik. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En mogelijk dat er zo ook nog meer geweest zijn die de nood van het volk aan God hebben voorgelegd. En die gesmeekt hebben om Gods ontferming, om onverdiende genade. En maar al zou je dan inderdaad mogen zeggen dat het op het noodgeschrei van die enkelen is geweest dat de Heere de ark deed terugkeren, dan nog ligt de eigenlijke grond, de eigenlijke verklaring, de eigenlijke reden nergens anders in dan in het onveranderlijk welbehagen Gods. Toen en altijd deed en doet hij het om zijn grote naams wil. En als er ooit aan een zondaar genade bewezen wordt, en als ooit een zondaar delen mag in Gods ontferming, en als ooit een zondaar uit de duisternis getrokken wordt tot het licht, en als ooit een zondaar Gods ontferming in zijn ziel mag ondervinden en mag ervaren dat de Heere hem als een brandhout uit het vuur rikt, dan is het altijd In de grond van de zaak komt dat God de God van het welbehagen is. Gods vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dat is ook in deze geschiedenis eigenlijk de hele zaak, gemeente. God ziet nog naar zijn volk om. Ook al heeft dat volk hem vergeten. En nou zien die mensen in Bethsemes bezig met de tarweoogst, die zien ze die ark terugkeren. Dat betekent dat het werk wat ze tot nog toe gedaan hebben in één keer helemaal blijft liggen. Een zeis die ze gebruikt hebben om te maaien, die ligt daar. En wat ze verder ook aan gereedschap bij zich hadden, het wordt niet meer gebruikt. Ze snellen allemaal zo snel mogelijk naar die wagen toe, die stilgehouden heeft bij een grote steen. En ze tillen die wagen, die ark van de wagen af en zetten hem op die steen. En ze grijpen die koeien en ze slachten die koeien en ze brengen onmiddellijk een offer aan de Heere, een offer der dankbaarheid. Want nu is hun dag pas goed. En nu lees je van blijdschap. Nu verblijden ze zich, nu verwonderen ze zich, nu verheugen ze zich, omdat ze de ark weer bij zich hebben. En nou weet ik niet, gemeente, hoe diep die blijdschap zat. Als je het slot van dit hoofdstuk leest, dan begin je ook weer te twijfelen of dat wel de echte blijdschap is geweest. Of dat het misschien toch ook nog weer gepaard gegaan is en vermengd geweest is met die verschrikkelijke verkeerde instelling, dat ze toch nog weer dachten, nou is God ook weer terug, automatisch. Nou, want ze leefden misschien nog wel in die veruitwendigde godsdienst. Maar laten we een ogenblik aannemen dat het bij hen, althans bij velen onder hen, wel echt tot blijdschap in de Heere geleid heeft. Want dit is het grootste. Als je dat mag meemaken op de dankdag, dat de ark terugkomt, dat is toch het grootste. Als je dat vandaag mag meemaken, dat God in gunst tot je ziel komt, dan is dat toch het grootste. Of voor u niet? Hebt u nog net als zoveel genoeg aan de weldaden, zonder dat uw hart naar de weldoener uitgaat? Zonder dat u het beseft dat het eigenlijk pas goed in de mensenleven is, als je met de profeet Jeremia kan zeggen, echt kan zeggen, de Heere is mijn deel. En wat de wereld dan voor deel heeft, dat heeft de wereld dan maar. Maar de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Of hebt u genoeg aan een tarweoogst? En hebt u genoeg aan een goed loon? En hebt u genoeg aan een gezond lichaam? En hebt u genoeg aan een gelukkig gezinsleven? En hebt u genoeg aan, ik noem maar, en vul het nou zelf maar in. Zijn dat de dingen waarmee ons hart gevuld is? Zijn dat de dingen waar we rijk mee zijn? En zijn dat de dingen dat als de Heere ze wegneemt, dat we dan ineens ons arm en leeg en ellendig voelen? Houden we dan ook echt helemaal niks meer over? Is met het wijken van de gezondheid ineens heel wat van ons leven verdwenen? En met het wegvallen van geliefden die de Heer ons door de dood ontneemt, gaat dan onze zon eigenlijk onder en eindigt onze dag van vreugde en van blijdschap? Of blijft er dan nog wat over? En als ons eigen leven voorbij is, en als wij het allemaal moeten teruggeven wat God ons toevertrouwd heeft, wat hij ons in bruikleen gegeven heeft, en als onze handen te zwak worden om er nog iets van vast te houden, en als je weggebracht wordt naar je laatste rustplaats, echt helemaal niks meer mee kan nemen, blijft er dan misschien ook echt helemaal niks over. Was die ark er dan nooit? Was die gunst van God er dan nooit? Is die arme ziel dan nooit gered geweest? Kijk eens, als een mens gaat beseffen dat hij een ziel heeft. En niet alleen een lichaam. Of een lichaam hebben, dat weten we wel. Dat voelen we ook wel. Aan de pijn die je soms hebt. Je hoeft je maar flink te stoten, dan voel je het al dat je een lichaam hebt. En als je echt trek hebt, dat je zegt tegen je moeder, wanneer gaan we eten? Ik heb zo'n honger. Dan voel je dat je een lichaam hebt. Of als je eens goed stevige hoofdpijn hebt en je werk niet kan doen omdat je, zoals we dan wel eens zeggen, scheel van de hoofdpijn ziet. Dan voel je dat je een lichaam hebt. Dat besef je goed genoeg. Maar zoveel mensen hebben nooit besef gehad dat ze een ziel hebben. En als God ons dat gaat doen beseffen, gemeente. Een ziel. En die ziel is verloren. En die ziel die moet gered worden. En je hebt maar zo korte tijd om die ziel gered te krijgen. Maar als God je ook laat zien dat die ziel gered kan worden. En dat er behoud bij hem is. Ach nee, dan heb je niet meer genoeg aan die tarweoogsten, aan die kleerkasten, aan die fiets of aan die auto of aan weet ik het wat voor dingen meer. Dan krijgt de mens behoefte. En ik zeg het dan maar zo, zoals de tekst het ons vanmorgen vanmiddag voorhoudt. Dan krijgt de mens behoefte aan de ark, die van Gods gunst getuigt. Aan verzoening met God. Aan een zaligmaker. Want dat is het tenslotte waar de ark van spreekt. De zaligmaker en zijn bloed. En de verzoening door zijn bloed. En de weg terug tot God. En de vrede met God. En dat allemaal door hem. Want alleen hij kan het in orde maken. En alleen hij kan ons bij God terugbrengen. Als een mens gaat ontdekken dat hij een ziel heeft. En dat die ziel vuil is. En dat die ziel verloren ligt. En dat die ziel behouden moet worden. Dan komt er ruimte. Dan komt er plaats voor hem. Die in die ark eigenlijk zichtbaar gemaakt wordt. En dan kan een mens niet meer zonder die ark verder. Dan kan hij zonder die genade Gods en zonder die Christus Gods eigenlijk geen vreugde hebben in het leven. En geen bevrediging vinden in een hele hoop dingen. En waar die vroeger in op kon gaan. En waar die vroeger helemaal in bezig kon zijn. Dat laat nou wat leegs achter. Want je hebt de zaligmaker nodig. En het is pas goed als hij komt. En als hij tot mijn ziel zegt, ik ben uw heil. Pas dan kan je echt gelukkig zijn. En pas dan krijgen ook die aardse dingen waar we op de dankdag voor danken. Hun eigenlijke plaats en hun eigenlijke waarde. Want dan gaat het me dat allemaal spreken. Van de vruchten van de verdiensten van Christus. Die nou niet alleen mijn ziel wilde komen redden. Maar die ook voor mijn levensonderhoud wilde gaan zorgen. En dan kan het echt. Dankdag zijn. Gemeente, als wij vandaag dankdag houden en we doen het. En we hebben de reden toe, laat ik dat heel duidelijk zeggen. Want de Heere heeft ons niet in de steek gelaten. Ook niet in het afgelopen seizoen. En hij heeft, was er allerlei zorgen die er mogelijk geweest zijn, toch weer geholpen. En hij heeft toch nog weer. En laten we dan alsjeblieft ons niet blind staren zoals zoveel mensen dat in deze tijd doen. Op de economische recessie en op het feit dat de lonen bevroren moeten worden en al dat soort dingen. En de maatregelen die de regering moet nemen waar nogal wat over te doen geweest is. En misschien nog wel over te doen zal zijn. Laten we ons daar nog niet op blind kijken. Want we hebben ondanks dat nog alle reden om God op onze knieën te danken. Voor de onverdiende zegeningen die er nog zijn. In overvloed. En vergelijk ons eigen leven dan alleen maar eens met wat er in andere landen soms gebeurt. En waar ouders geen mogelijkheden hebben om hun kinderen nog een fatsoenlijk bord eten voor te zetten. En als we vandaag dan dankdag houden, gemeente, en ik zeg nogmaals, we hebben er alle reden toe. Zullen we dan ook gaan danken voor het feit dat de Heere zijn ark nog onder ons een plaats gaf. Want het woord mag nog altijd verkondigd worden. Het evangelie van die ark, het evangelie van de Heer Jezus Christus, het evangelie van dat bloed dat op de kruisheuvel Golgotha vergoten is. Dat bloed der verzoening, dat nog in de prediking mag druppen in de gemeente. En nog altijd spreekt de Heer van zijn ontferming, nog steeds laat de Heer het in ons midden horen, dat er bij hem vergeving is. Dat er bij hem een weg terug is, dat er bij hem behoudenis is. Waarderen we dat? Zullen we voor die dingen dan maar met name danken? En wat is daar de vrucht dan van geweest? Want wil je voor dat evangelie danken, dan moet je in je eigen leven toch ook kunnen spreken van vruchten. Dan moet er op de akker van je ziel ook wat zijn gegroeid. Dat heb je zelf niet laten groeien. Maar dat is er door God gebracht. Droefheid naar God bijvoorbeeld. Een hartelijke liefde tot de Heer en tot zijn woord, om een ander voorbeeld te noemen. De ware bekering, om de zonde vijand te zijn en de Heer alleen te zijn toegewijd. Geloof, dat altijd maar weer de toevlucht neemt tot die door God gegeven zaligmaker. En dat zich altijd maar weer zoekt te verlaten op die beloften Gods. Die vruchten. Ach nee, misschien dat we ze voor onszelf niet zo duidelijk kunnen constateren. Maar als de Heere nou komt vandaag. En als de Heere nou inspecteert, om zomaar eens te zeggen. Zoals in de gelijkenis in Lucas 13 door de Heer Jezus verteld wordt. Die vijgenboom die daar ook stond. En daar kwam onderzoek. Naar de vruchtbaarheid of de onvruchtbaarheid van die vijgenboom. Als de Heere dan zo eens bij ons aankomt vandaag op deze dankdag, kan hij dan zien dat er in ons leven iets gegroeid is wat van hem afkomstig is. Misschien wel tussen allerlei dorens en distels die wij produceren. En die we zullen blijven produceren tot aan onze laatste ademtocht. Maar dat er dan toch te midden van al datgene wat van ons is, ook iets is wat van hem is en waarin hij verheerlijkt wordt. Anders gezegd, dat onze godsdienst op de dankdag, dat ons kerkgaan op de dankdag, dat ons danken ook in de kerkelijke samenkomst, dat maar niet is een uitwendig vertoon. Maar dat zich het hart met onze woorden paard. Gelukkig die mens die in die gezindheid dankdag mag houden. En wat heeft die veel om te danken. Die heeft alleen maar reden om te danken. Want er is zoveel dat van Gods onverdiende goedheid en gunst getuigt. En dat geeft reden tot blijdschap, zou het niet? Dan kun je iets begrijpen van wat er van die mensen uit Bethsema staat. Ze verblijden zich als ze de ark zagen. Ze verblijden zich als ze dat evangelie met hun ziel hoorden. Ze verblijden zich als ze de Heere zagen. Zo wordt dat ook van de discipelen verteld. Ze verblijden zich als er uiteindelijk niemand overblijft op de dankdag. Dan hij in wie de ark vervuld is. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is reden tot dankbaarheid. Dat is een begeerenswaardige zaak, gemeente. En dat is het voor jullie ook, jongens en meisjes. Want je hebt inderdaad veel ontvangen. En er kan voor je gezorgd worden. En je vader en moeder staan niet met de handen in het haar. Joh, ik heb geen eten voor je. Ik kan echt niks voor je doen. Nee, gelukkig, ze kunnen voor je zorgen. En als je echt kleren nodig hebt, dan kunnen ze naar de winkel gaan. Of op een andere manier zorgen dat je daar toch niet voor schut bij loopt. Want de zegeningen, Maar nou dat andere ook voor jullie. Want de Heere biedt het ook jullie aan. Misschien begrijp je dat niet als ik het zo zeg, maar je hebt de ark nodig. Nou laat ik het al zonder beeldspraak zeggen. Je hebt de Heere Jezus nodig in je leven. Jouw ziel is ook vuil. Jouw ziel is ook verloren. En je moet gered worden. En dat kan. En dat wil de Heere nog doen ook. Maar dan moet je er wel om gaan vragen. En dan moet je er wel alles voor opzij zetten om dat te ontvangen. Als je iets graag wil hebben, dan doe je er een hoop voor, nietwaar? Als je iets graag wil hebben, dan je moet ervoor sparen, of je moet er hard voor werken, of je wil allerlei karweitjes er nog wel voor doen, maar je wil het graag hebben, je doet er een hoop voor. Als jij vergeving van je zonde wil hebben, als je weten wil dat de Heere ook jouw ziel redt, doet er dan maar een hoop voor, vraag er dan maar veel om. Zoek dan maar veel Gods aangezicht. Smeek dan maar, Heere, geeft u het ook mij. En laat me niet verloren gaan. Nog één ding, gemeente. Ik zeg daar niet te veel van. Ik vind het trouwens ook een heel moeilijk gedeelte, hoor, het slot van dit hoofdstuk. Maar één ding. Ik zei zo pas, ik weet nog net zo net nog niet hoe dat nou met die blijdschap van die mensen in Bethsemes allemaal geweest is. Want er zit ook nog een stuk hele verkeerde nieuwsgierigheid bij die mensen in. En dat blijkt wel als ze die ark open gaan doen. En als ze, één ding, als God zijn volk gunsten bewijst, en dat deed hij toen, dan is die regel van Psalm 105 van toepassing, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten. En in zijn wegen gaan. Als God ons genade en gunsten bewijst, gemeente, dan is dat opdat de Heere gevreesd zal worden. En opdat wij waarlijk in de ware vrezen Gods hem zullen toebehoren. Zoals je dat dan inderdaad ook vindt. In die 130ste psalm. Amen. Psalm 130, het tweede vers. Bethsemes hadden ze alle reden om dankbaar te zijn, want ze mochten de tarweoogst maaien. En dat zijn al rijke zegeningen. En als wij vandaag, of gisteren, of eergisteren, of een paar weken geleden ook al het werk op het land hebben zien gebeuren, en als de oogst mocht binnengehaald worden, dan is dat inderdaad reden tot dankbaarheid. En zo zijn er zoveel andere dingen die ons inderdaad vandaag alle stof tot dankbaarheid geven. Alleen, heren, er lag in Bethsemes zo'n grauwsluier over, want de ark was weg. En dan kan een mens wel veel hebben, maar als hij toch iets van de waarde van de ark gaat zien, dan kan hij er ook niet echt blij mee wezen, want dan kan die tarweoogst het gemis van de gemeenschap met de Heere niet vergoeden. En dan kunnen de stoffelijke weldaden ons uiteindelijk onze ziel ook niet verzadigen. En Heere, nu is er vandaag ook alle reden tot dankbaarheid en we danken u inderdaad. We danken u en geef dat het in oprechtheid mag gebeuren. Voor alles wat we hebben gekregen, wat we hebben, waar we op rekenen kunnen, althans met een zekere mate van waarschijnlijkheid. Hoe het in de toekomst zal gaan, al blijven er natuurlijk altijd wat de toekomst betreft ook vele onzekere factoren. En gezondheid hebben we niet in eigen handen en zoveel andere dingen ook niet. Maar Heere, u geeft ons ondanks alles heel veel stof tot erkentelijkheid. U bent goed. Uw goede tierenheid is tot in de eeuwigheid. Uw trouw is groot, is elke morgen nieuw. En zo mogen we het met de dichters en met de profeten wel zeggen, Heere, want we hebben er inderdaad reden toe. Maar tegelijkertijd moeten we met de mensen in Bethsemes tegelijk ook zeggen, maar het bevredigt het hart niet. Want er zijn zoveel andere dingen en als we dan letten op de ontwikkelingen die gaande zijn, als we dan letten op wat er om ons heen gebeurt, als we dan letten op de situatie waarin ons volk verkeert, als we dan letten op de koers waarin de samenleving gaat, als we dan ook letten op al de zorgelijke ontwikkelingen in de wereld, de spanningen in de wereld en de dreigingen en de aanslagen die iedere keer weer gepleegd worden en de vrede die maar niet komt en de problemen die maar niet opgelost worden waar ook geen oplossing voor is en de dwaasheid van de mensen en de goddeloosheid van de mensen. En als we dan ook nog letten op al de dingen die ons zorgen geven ten aanzien van de stand van zaken in de kerken en de verwarring. En als we dan ook nog een keer in de ogenschouw nemen de geesteloosheid en de traagheid en de laksheid en de diepte waarmee de wereld gepenetreerd is in het leven van de kerk. Heer, als we al die zorgelijke ontwikkelingen zien, dan hebben we vandaag net zoveel reden, zo niet meer reden, om ons voor u de Heere te verootmoedigen en uw aangezicht hartelijk en dringend te smeken. Keer weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Ontfermt u zich, o God des levens, en bezoek uw erfdeel. En bezoek uw kerk en vergeet en verlaat ons niet. Ook al is ons land gevuld met duistere moordspelonken. O God van genade, laat uw aangezicht toch als weer opnieuw in gunst aan ons lichten. En ontfermt u zich over ons. En als we dan ook nog naar ons eigen leven kijken, Heere, als we zien op wat ons leven is en hoe wij ons in de wereld begeven en hoe wij tegenover de dingen staan en hoe weinig onze godsdienst soms maar waard is en hoe veruitwendig dat allemaal kan zijn en hoeveel vormendienst erin is en hoe weinig het hart erin meeklinkt. Maar laat niemand zich verheffen, laat niemand denken dat het bij hem is zoals het behoort te wezen, maar dan hebben we allemaal reden om ons voor uw aangezicht te schamen. En dan hebben we maar aan één ding behoefte, Heere, aan de komst, aan de werking van de Heere Jezus en door zijn Heilige Geest, aan de terugkeer van de ark en aan de zegeningen die aan de ark verbonden zijn, aan het bloed der verzoening en aan de gemeenschap met God op grond van dat bloed der verzoening. Dan hebben wij en onze kinderen eigenlijk nergens anders belang bij dan daarbij, want als dat er is, dan komt de rest ook goed, dat hebt u immers beloofd. Zoek eerst het koninkrijk Gods en al die andere dingen zullen u worden toegeworpen, daar hoeven we ons dan niet eens meer zorgen over te maken. O God van genade, zou u dat willen schenken, en u hebt u dat woord nog gelaten. En u hebt de kandelaar nog niet weggenomen. En u hebt het licht nog niet uitgedoofd. En u bent nog niet vertrokken, om nooit meer terug te keren. Zoals u toen bij de Filistijnen vandaan de ark toch nog bij Israël deed terugkeren. zo hebt u ons ook nog de tekenen van uw gunst en goedheid gegeven, Heere, in de geregelde verkondiging van uw woord. O, laat het tot zegen zijn. En wilt gij erdoor in ons persoonlijk leven voor het eerst of bij vernieuwing zaligmakend werken. Omdat wij dat geheim mogen kennen en bij vernieuwing, als we het eerder leerden kennen, mogen beleven dat gij tot onze ziel zegt, ik ben uw heil, genaak, zoals de dichter dat bad, genaak, o God, in gunste tot mijn ziel. En zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Heren, laat dat dan vooral ook reden tot dankbaarheid mogen zijn, als die oogst rijpt door uw genadewerk in onze ziel. En laat niemand van ons rusten voordat hij daar toch wat van weet. En daar toch wat van kent. Om dan echt, nu en tot in alle eeuwigheid, u, de drie-enige God, toe te brengen. Alle eer en aanbidding en dankzegging. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Amen. We zingen Psalm 145, daarvan het derde vers, 145 vers 3. Heen in vrede, draagt met u God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.